Wij gaan vanavond naar Psalm 144, waarboven staat gebed voor de overwinning. In mijn Bijbel staat daar nog net vers 12 boven van Psalm 143. Ook een gebed om de overwinning. Roei mijn vijanden uit om uw goede tierenheid en breng hen om, allen die mijn ziel beangstigen. Want ik dien u, ik ben uw knecht. En daarover gaat het dus inderdaad verder. Want de overwinning is de overwinning van Christus, de Zoon des Mensen. Zo heet hij trouwens in de Psalm 144. De Zoon des Mensen. Maar dat betekent wel degelijk de uitroeiing, om dat woord er maar te gebruiken uit 143 vers 12, van de goddelozen, de tegenstanders. Want ja, daar komt ooit een keer een eind aan de langmoedigheid onze heren. De uitdrukking is van Petrus, 2 Petrus 3. De Heer is langmoedig over ons en dat is de enige reden, naar het schijnt. Nou ja, de enige reden die daar genoemd wordt in 2 Petrus 3, waarom dat oordeel van God, dan wel van de Heer Jezus Christus, des Heren, dus nog niet gekomen is. En daarom wacht het nog steeds op de toekomst, heet dat, van de Zoon des Mensen. Maar dat betekent niet dat het altijd zo blijft. Hoe dan ook niet. Niet eens tot de jongste dag aan toe, maar al veel eerder. Want wij krijgen van doen. De mensheid krijgt van doen met de dag des Heren. En dat is niet de jongste dag. Of het op zondag ook is, weet ik niet. Maar het is wel de dag des Heren. Dat wil zeggen het oordeel van de Heer over de levende mensheid. Over de volkeren. Wij noemen dat het oordeel over de volkeren. U weet het, langzamerhand mag ik aannemen. We krijgen van doen met onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat is een oordeel, zeker wel, over de gemeente als zodanig. Niet om te bepalen wie er bij de gemeente behoort, maar wel om het loon gaat het. Hè? Daarna is er in de Bijbel sprake van een oordeel over de volkeren. Dat is over niet de doden, maar alleen over de levenden. Dat wil zeggen in verband met de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En dus de ondergang van het antichristelijke rijk van Babel, of hoe het maar heet. De vijanden. Enzovoorts. En dan is er ook nog eens een keer sprake van een oordeel over de levenden en de doden. En dat is pas op de jongste dag. Maar voor zover deze psalmen spreken over zo'n oordeel en een ondergang van de vijanden, gaat het bij mijn weten altijd, misschien dat er een psalm is die buiten die regel valt, maar bij mijn weten, voor zover ik mij bewust ben, gaat het altijd over de wederkomst van Christus. Meer specifiek de Zoon van David, de Zoon des Mensen. Om hier op aarde zijn koninkrijk te vestigen. En dat gaat inderdaad met geweld gepaard. En er wordt naar uitgezien en er wordt voor gebeden. En met name ook in deze psalm, waarin de term Zoon des Mensen gebruikt wordt en ook verwezen wordt naar David. Dat wil zeggen de zoon van David, om zo te zeggen. Het zijn messiaanse termen, maar dat blijkt vanzelf wel uit de inhoud. Het is een psalm van David, staat erbij. Ik weet niet hoe uw Bijbel eruit ziet, maar in sommige Bijbels staat erbij gedrukt betreffende Goliath. Is dat bij u ook het geval of niet? Ik heb het niet geïnventariseerd waar dat voorkomt. De opschriften van de psalmen zijn altijd een beetje onzeker. We hebben daarom ook in verschillende Bijbels een verschillende versindeling. Afhankelijk van of het opschrift wordt meegenomen in de versindeling. En in sommige Bijbels verdwijnen die opschriften zelfs helemaal. Dan wordt het beschouwd als helemaal niet geïnspireerd. Dat is nog lastiger. Maar in onze Bijbels, in mijn, staat in ieder geval een psalm van David. En hier en daar wordt erbij vermeld betreffende Goliath. Maar hoe origineel dat is, dat weet ik dan niet. Of iemand het toegevoegd heeft, of dat iemand het ooit weggelaten heeft, daar wil ik afwezen. De kans is groot dat het weggelaten is namelijk, want dat gebeurt met meerdere opschriften. Maar toen maar. Dat het daarmee samenhangt, dat is duidelijk, maar daar gaat het niet over. Hè? Ik bedoel, dat mag de aanleiding dan zijn, maar de psalm is profetisch en gaat niet over de ondergang van Goliath, maar de ondergang van degene waarvan Goliath de uitbeelding was, zijns ondanks. Zo is dat, hè. U weet wel, Goliath, heb ik wel eens verteld, geloof ik, ons woord glans is het. Goliath. En dat laatste, die laatste T of TH aan het eind van Goliath, dat wordt ook uitgesproken als een S. Het is de Engelse TH eigenlijk. Soms spreekt men het uit als S of TS. Het is altijd lastig met die S-klanken. Of met de T-klanken, wat je maar wil. Hangt er vanaf hoeveel lucht je erbij geeft. Goliath. En de N, dat is die bekende letter die zich overal tussen wringt en bij gelegenheid verdwijnt. Vooral bij de frikadellen en de pedalen. Maar ik te snel weer. Dat heb ik toch wel eens verteld, of niet? En dat is zo'n letter die komt erbij. Ik heb het jaren geleden ergens verteld. Ik geloof in Emmen dat het was. En toen was er een broeder, wiens naam ik nou even kwijt ben, die gaf commentaar. Want ik zei, ik had het over het woord tante met die N ertussen. En toen zei hij, ja, in Zweeds is een tante ook een tate. Weet iemand dat? Bij ons zit die N ertussen. Ja, dat komt zo. Dat is een kwestie van een tongval. En dan valt die tong ertussen. Bij frikadellen is dat. Is het een frikandel of een frikadel? Is het een pedaal of een pendaal?
Op rug is het een frikandrel.
Frikandrel, ja. Een rel, ja. Er gebeuren vreemde dingen met talen. Maar ik probeer alleen maar even te vertellen dat ons woord glans volstrekt hetzelfde is als Goliath. En Goliath wordt dus ook vertaald met glans, maar het is gewoon hetzelfde woord. En hoe er zoveel Hebreeuws komt in de Nederlandse taal, dat leg ik u een andere keer weer uit. Hè? In alle West-Europese talen, in alle talen ter wereld trouwens. Maar goed, daar zou ik avonden mee kunnen vullen daarmee. Maar ik doe het liever niet, want dan moet ik me ook avonden voor voorbereiden. Want dat heb ik allemaal zo niet zomaar bij de hand. Maar dat het zo is, jawel, dat heb ik ook wel gedocumenteerd. Zeker wel. Maar toch maar. Een psalm van David betreffende Goliath in verband met, daar aanleiding van zou waarschijnlijk ook gekund hebben. En als het er niet hoort te staan, dan zeg ik het er nu gewoon vrijblijvend bij in de kantlijn. Betreffende Goliath. Want het gaat over de ondergang van de grote tegenstander. Een strijd.
De King James vermeldt het wel. Ja.
Hè?
De King James vermeldt het wel. Anders begint het concernen David en Goliath.
Zie je, staat erbij, hè? Ja. Ja. Ja, ik weet het. Ik weet alleen niet waar het vandaan komt en wie dat erbij gezet heeft en of dat origineel is of niet. Hier wordt gezegd, staat in de Septuagint, dan komt het dus voor in de Griekse vertaling van het Oude Testament. Ja. En dat stamt al van de tweede eeuw voor Christus, dus dat is van heel lang geleden. En dan de eigenlijke psalm, gezegend zij de Heere, mijn rotssteen, mijn tsoer. Mijn rotssteen, er zijn nogal wat verschillende woorden voor rots. En het Hebreeuwse tsoer is natuurlijk ook gewoon ons woord rots. Alleen is het een anagram, de letters zijn verwisseld. Maar bij de spraakverwarring was dat één van de methoden waarbij de spraak verward werd. De letters werden, toen werd een wesp ineens een webs of zo. En, zo werd het echt. En zo werd een lid een deel. Er zijn gewoon letters omgekeerd, maar het woord betekent gewoon hetzelfde. Dat maakt niks uit. En rots of tsoer, je hoeft alleen de TS en de R maar te wisselen. Het is hetzelfde woord. Je voelt er meteen aan wat het is. Hè? De Heer is mijn rotssteen. Mijn klip. Dat is het ding eigenlijk. Een uitstekende rots. Vandaar dat Tyrus ook zo heet. Een rots, want dat is een rots of een klip die uit de zee omhoog stak voor de kust van wat we nu Libanon noemen. Alleen sinds Alexander de Grote een dam heeft opgeworpen van de kust naar het eiland en daarmee naar de stad toe, is het een schiereiland geworden. Er ligt het niet meer als een eiland te midden van de wateren, zoals beschreven in Ezechiël 28 bijvoorbeeld. Maar dat terzijde, maar het was uiteindelijk, het was van alles er, een rots voor de kust uit het water. Zoals in meerdere plaatsen natuurlijk ter wereld voorkomt, zoiets. Zo, meestal heten ze dan St. Michael's Mount of Mont Saint-Michel, Le Mont Saint-Michel. Dat is gewoon een rots die uit het water omhoog steekt, ja. De tsoer, de onwankelbare, dat wat je van op aan kunt. Gezegend zij de Heere, mijn rotssteen, die mijn handen onderwijst ten strijde en mijn vingeren onderwijst ten oorlog. Oorlog schijnt een handwerk te zijn. En soms is dat nodig. En van David weten wij in de verband met Goliath dat hij dat handwerk toch aardig onder controle had. Al schrijft David het hier dan toch toe aan de Heer. U weet wel, met die slinger en dat steentje en wat het maar was. Het was toch een knap stukje werk. Het wordt gebagatelliseerd dat men zegt, ja, die man, die David heeft vele jaren geoefend in de tijd dat hij toch verder niks te doen had dan op de schapen te passen. En het dus doen dat met een slinger en die slinger dan een steen naar het schaapje. En wij zijn allemaal schaapjes en als de Heer boos op ons is, dan slingert hij een steen naar ons. Ik geloof dat deze apocrief is, maar goed, deze versie. Maar zoiets. Ik blijf het een wonder vinden. En dat er de hand Gods achter stak, dat is ook zo. Maar het ging toch via de hand en de vingers van degene die de steen slingerde, om zo te zeggen. En dat is wat David dus zegt. Die mijn handen onderwijst ten strijde, mijn vingeren ten oorlog. En je zou het moeten begrijpen als, dit is een gedicht, dit is een lied. En dus ja, het betekent zoveel als, de Heer leert mij wat hij doen moet. Leer mij hoe ik moet handelen. Eerder lazen wij, leer mij uw weg. O Heer, de paap zal maar terug, ik weet niet meer welke het was. Leer mij uw weg. Het geeft weer de aanleiding werd tot weer het schrijven van een lied. Want ook van het schrijven van liederen en gedichten is geen einde. Maar toch maar. Die mijn handen onderwijst ten strijde, mijn vingeren ten oorlog. Mijn goedert, de Heer is mijn goeder, tierenheid en mijn burg, mijn hoog vertrek en mijn bevrijder voor mij, mijn schild op wien ik mij betrouwen. Daar is ook een lied weer uit ontstaan, zoals u al weet. Tenminste, dat hoop ik maar. Dat kun je bij het voetballen dan weer horen natuurlijk. Maar dat is ook apocrief. Ja. Het is het zesde couplet van het Wilhelms. Ja. En als er meer dan één gezongen wordt, dan wordt deze gezongen. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heer. Ja. Kortom, De Heere is, Jehovah dus, is mijn rotssteen die mij onderwijst. In mijn doen en laten, mijn handen. Hij is mijn goede tierenheid, hij is mijn burg, hij is mijn hoog vertrek, hij is mijn bevrijder, hij is mijn schild op wie ik mij betrouw, die mijn volk aan mij onderwerpt. Zodat je weet dat inderdaad de koning, nou ja, de gestelde, de geroepen koning spreekt. Waarna natuurlijk de vraag is, maar David was toch nog geen koning toen hij Goliath naar de Filistijnen hielp. Die is ook apocrief. Van de Filistijnen wegnam dan. Vooruit. Dan zeg ik, nee, maar David was al wel gezalfd voor die tijd. En ik roep wel eens, nou ja, die David die trad die reus tegemoet. En dan, laat ik niks zeggen, dan hem kon niks gebeuren. Dat is natuurlijk niet waar, er kon hem heel wat gebeuren. Maar hij moest nog koning worden in de praktijk. En dat had de Heer beloofd. Dus zijn leven kon hij daar niet verliezen. Of dat voldoende garantie is en voldoende moed geeft, weet ik ook niet. Maar blijkbaar liet David het daarop aankomen. En beschouwde zich dus wel degelijk als de koning. Nou ja, de van God geroepene met alle consequenties van dien. Heb je dat nog? Waar natuurlijk ook bij komt dat David ook wel wist wie hij was. Nee, en ik bedoel niet in de moderne zin van het woord, maar in de wat oudere betekenis van de term. Dat wordt trouwens ter discussie gesteld in de geschiedenis van David. Wie is die man? Vroeg Saul, alsof hij het niet wist. Want dat wist hij wel. Maar daarom vroeg hij wiens zoon is hij. Niet om de naam te weten van de man die hem verwekt had, maar om te weten wat zijn afkomst was. Want dat is in hoge mate bepalend. Nou ja, in zijn geval in elk geval, voor zijn roeping. En soms denk ik dat ook Saul geweten moet hebben. Dat was niet een onbenul, die Saul. Die moet ook geweten hebben dat de scepter even daarvoor al was toegewezen, toevertrouwd moet ik zeggen eigenlijk, aan Juda. En Saul was uit Benjamin. Dus die moet zich toch redelijk bewust geweest zijn van, ja, ik loop hier wel rond en ik speel hier wel de koning. En zolang ik het kan zijn, doe ik dat dan ook maar. Met volle overgave, morgen kan het afgelopen zijn, maar zo was het ook. En hij had feilloos in de gaten dat die David, dat zijn opvolger zou worden. En als je dat nu weet en je leest nu de geschiedenis, dan begrijp je hem meteen. De handelwijze van David enerzijds, tamelijk gemakkelijk en risicovol. En aan de andere kant die Saul, die voor het dilemma staat dat hij weliswaar van Gods wegen en door het volk gekozen is. Maar dat het eigenlijk niet kan, dat het in ieder geval niet kan standhouden. En het verklaart vervolgens ook het gedrag van ene Jonathan. Nou, niet alles daarvan, maar een groot gedeelte wel. Want Jonathan was zich helemaal bewust van, zijn vader was wel koning, maar hij zou die troon niet erven. Heb je dat nog? Hij wist goed dat dat terecht zou komen, ook bij David dus. Zie? Nou ja, alleen Saul legde zich erbij neer en Jonathan, Saul legde zich er niet bij neer, die streed voor wat hij waard was, en Jonathan legde zich erbij neer. Eigenlijk een beetje te veel, maar goed. Maar daar hoef ik het verder nou niet over te hebben natuurlijk. Maar het gaat er maar om dat we begrijpen de positie van David. En dat is weer van belang, omdat we zouden begrijpen dat deze woorden wel degelijk op de Heer Jezus van toepassing zijn. En omdat we zijn positie zouden begrijpen. Namelijk, hij was degene die van moedersbuik aan geroepen was. Nou ja, om God te dienen, om het werk Gods te vervullen. Maar wel degelijk om koning te worden over op zijn minst zijn volk. Om te beperken tot deze uitdrukking in vers 2. En ook hij heeft natuurlijk geweten wie hij was. Zelfs het publiek sprak hem aan met Jezus, gij zoon Davids. En bovendien gebruikte de Heer voor zichzelf de titel Zoon des Mensen. Ik roep het altijd, want iedereen schijnt te denken dat hij zichzelf Zoon van God noemde. Maar dat is helemaal niet het geval. Integendeel. Hij noemde zich Zoon des Mensen. En dat grijpt terug op het Oude Testament. Maar er zijn niet veel schriftplaatsen waar die term dan gebruikt wordt. Althans, in de Messiaanse betekenis. Dat is alleen Psalm 8 en hier Psalm 144. En dan heb je daarnaast nog Daniel 7. Dat is het eigenlijk wel. Begrijp je wel? Maar de Heer noemt zich met die titel. Want ja, dat betekent dat hij dus inderdaad de erfgenaam is van de troon, om zo te zeggen, van het koningschap over de hele mensheid. Niet alleen over Israël als zoon van David, maar over de hele mensheid. Want ook David in zijn dagen was de drager van de titel Zoon des Mensen. Dat komt hierna dus ook een paar versen verder. Nou ja, het volgende vers al. Het was gezegend, zei Jehovah, en die is mijn schild op wie ik mij betrouwen. Dat kan ook gewoon zijn, en mijn betrouwen. Mijn betrouwen, zo is het trouwens in het Wilhelmus terechtgekomen. Mijn schild en de betrouwen. Zijt gij, o God, mijn Heer, als je die meetelt, heb je precies 7 punten. Namelijk mijn rotssteen, goede tierenheid, mijn burg, mijn overtrek, mijn bevrijder, mijn schild en mijn betrouwen. Dus ik denk dat je het zo had moeten vertalen. Dan heb je 7. Niet dat het moet, maar ja, het ligt wel voor de hand natuurlijk. En dan volgt met, er stond dus die mijn volk aan mij onderwerpt. Dan kom je toch op een koninklijk niveau uit. Hoewel mijn volk niet noodzakelijk hoeft te betekenen dat hij koning is, maar als er bij staat die mijn volk aan mij onderwerpt, dan wel, uiteraard. Dan betekent dat de psalmist zich rekent als aan het hoofd van zijn volk. En dan volgt meteen: o Heere, wat is de mens dat ge hem kent, het kind des mensen dat ge het acht. En ja, men kon er moeilijk onderuit. Er staat dus een verwijzing onder naar Psalm 8, vers 5. En dan ook maar meteen naar Hebreeën 2, vers 6. Om voor de hand liggende redenen. Want ja, het is dezelfde gedachte. Wat is de mens dat gij zijn en gedenkt? Wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Zet ze maar naast elkaar. Ik heb ze naast elkaar gezet. Tenminste, dat dacht ik dat het ooit ergens hier naast elkaar staat. Jawel. Want het is niet helemaal hetzelfde, maar ik vind het toch wel aardig. Want in Psalm 8 heet het: wat is de mens? En daar staat het woord enos. Van Anas, en dat betekent zoveel als een sterveling. Ik roep meestal zwak, ziek en misselijk. Anas, iemand, het ziekte wordt het meestal mee vertaald, maar het is het woord voor mens. Jawel, enos, Anas, enos. Wat is de mens dat gij zijn gedenkt en wat is de zoon des mensen? Dat is dan Ben Ha-Adam. De zoon van Adam. Dat gij hem bezoekt. En hier staat, wat is de mens? En er staat Niet één os, maar er staat Adam. Net andersom. En wat is het kind des mensen? Ja, dat staat ook gewoon zoon. Ben. Dat is zoon, dat is niet kind. Dat is zoon. Maar ja, hoe vaak kom je niet de uitdrukking tegen kinderen Israëls of kinderen Belials enzovoort. Dat is allemaal het woord zoon. Statenvertalers hebben dat onderscheid niet gekend. Dus het is zoon des mensen, maar dan staat er Enos. Dat wil zeggen, de twee teksten zijn min of meer gelijk. Die uit Psalm 8 vers 5 en deze 144 vers 3. Alleen de begrippen mens zijn verwisseld. Waar in de ene staat Enos staat in de andere Adam. En waar in de ene staat Adam staat in de andere Enos. Dat maakt verder geen verschil. Het gaat over de mens. Dat wil zeggen de Adamitische mens. De mens namelijk Adam. Maar Adam is de naam dus van de stamvader, om zo te zeggen. Maar daarmee ook de grondlegger van de dynastie. Want het is één ding om vast te stellen dat Adam de stamvader is van alle mensen. Kortom, wij stammen allemaal van Adam af. Maar het is een ander ding om vast te stellen dat dus dat hij de rechthebbende is op de troon, om zo te zeggen. Zodat er onder al die mensen dan minstens één moet zijn die die rechten geërfd heeft. En die dus naar Gods maatstaven aanspraak kan maken op die troon. Dat is niet maar een kwestie van afstamming. Dat zegt trouwens ook van de andere kant binnenkomend, Romeinen hoofdstuk 9. Het is niet maar een kwestie van afstamming, het is ook een kwestie van verkiezing. Dat weten wij ook, want wij volgen de stamreeks, zo heet zo'n ding, wij volgen de stamreeks. En dan af en toe dan springt hij wat heen en weer, omdat inderdaad niet de oudste, maar iemand anders, een jongere broer dus logischerwijze, aangewezen wordt als erfgenaam. En soms zelfs een enkele keer houdt die lijn op en dan springt hij zelfs naar de andere tak, een andere tak van de familie. Maar er blijft de doorgaande lijn van het erfrecht. Hoewel het dan niet de doorgaande lijn is van de afstamming. Maar het blijft zo dat het allemaal gaat om de zonde van Adam. En via David, nee via Juda wordt het in ieder geval ook zonde van Juda. En na David is het inderdaad zoon van David. Hebben jullie die nog? Het is een kwestie van erfrecht. Een andere keer gaan we er weer dieper op in en leggen uit dat het begrip vader en zoon, dat niet noodzakelijk gaat over de voortplanting, om zo te zeggen. Maar dat het wel gaat over erfrecht. Waarbij de vader de gever is. En de zoon de ontvanger. Ik noem altijd het voorbeeld van Tubal-Cain. Die is de vader van allen die metaal bewerken, geloof ik, van alle smeden enzovoorts. Maar die heeft hij niet verwekt, uiteraard. Want na Tubal-Cain stierf het hele geslacht uit. Na Tubal-Cain ben je bij de vloed van Noach. Die lijn van dus de lijn van Cain, die houdt daar op. En van Jubal. Ja. Voor de muzikanten dan is dat, voor Jubal houdt daar ook op, toch? Jabal en Jubal en Tubal-Cain. De vader van dit en de vader van dat, enzovoorts. Ik bedoel, het gaat maar niet over afstamming, niet noodzakelijk, het gaat over erfrecht. En dat erfrecht primair bepaald wordt door afstamming, dat is duidelijk. Maar niet alleen dat, want u weet dat in de Bijbel sprake is van het bewaren van het erfrecht, maar dat bij gelegenheid die erfenis dus ergens anders terechtkomt. En gewoonlijk wel bij familie, maar dikwijls ook verdere familie. En anders gewoon door keuze van Gods wegen. Enzovoort. Daarna haast ik mij te zeggen dat de enige doorgaande geslachtsregister in de Bijbel vanaf Adam, dat is het register wat leidt tot Christus. Heb je dat? andersom gezegd is misschien makkelijker. De enige, Christus, de Heer Jezus Christus is de enige die wij kennen met een geslachtslijn die rechtstreeks terugloopt tot, doorgaande lijn tot Adam. Daar komt het in de praktijk op neer. Ik weet niet precies hoe ik het zeggen moet. We krijgen meer geslachtsrekeningen in de Bijbel, maar die beginnen zomaar ergens of die houden zomaar ergens op. Enzovoorts. En deze gaat door. En voor zover de geslachtslijnen bestaan tot in onze dagen, vanaf Adam, zijn het lijnen die lopen via Juda. En voor zover ik weet, eigenlijk alleen maar via Juda en David. Niet noodzakelijk langs die route, want het kan ook gaan via Juda, Zera. En dan via Zera naar de dochters van Zedekia. En zo komen ze toch bij David uit, zodat het toch een lijn is die teruggaat naar David. Het is de enige lijnen die zo ver terug gaan. Gaan via David, dat is de enige lijn die bewaard is geworden. En dus de enige die er ook wat toe doet. Want binnen die lijn vinden wij de Heer Jezus. Dat is het verhaal. Nee. En dat steekt achter dit vers, want wat is de mens? Oké, hier staat, wat is Adam? Dat je hem kent. In Psalm 8 heet het nog, wat is Enos? Hier staat meteen, wat is Adam? Waarna wij ons afvragen, wat heeft Adam hiermee van doen? Die man is toch al lang, over 3000 jaar, iets minder, daarvoor overleden. Toch, voor David. David was 1000 voor Christus, Adam begint bij 4000 voor Christus, afgerond, uiteraard. Ik bedoel, wat heeft Adam hiermee van doen? Nou ja, en je kunt niet zeggen, oké, dan hadden ze het woord anders moeten vertalen of zo, maar je komt er niet mee weg. Want ja, dan moet je vertalen, wat is rood dat je hem kent? Ja. Hè? Was er dan iemand die rood heette? Dat bestaat ook nog, ja. Pudens kan ook nog. Of Rufus. Ja, Rufus. Maar goed, de rode. Maar toch maar. Nee, het is inderdaad, wat is Adam dat gij hem kent, en de zoon van Adam, enkelvoud, hè? Niet zonen of kinderen of wat dan ook, maar de zoon van, nou ja, Enos, dat gij hem bezoekt. En dan wordt het woord Enos gebruikt in verband met de uitspraak hier, wat stelt de mens nou eigenlijk voor? Hij is zwak, ziek en misselijk. Adam, Enos, de sterveling. Wat stelt het voor? Maar vergis je niet, David is erfgenaam van deze titel. Adam. Of anders, zoon van Adam. Heb u dat nog? Zoals al die oranje Nassau's, ja, die heette Willem. En als het een juffrouw wordt, met alle respect, maar dan heet ze dus Wilhelmina vooruit. Zit weinig anders op. Natuurlijk heette ze Willem. Niemand weet waarom precies, maar ja, dat is nou eenmaal de naam. En het is natuurlijk niet een al te goed voorbeeld. Maar ja, de koningen van Egypte heette Farao. En wij praten daarna over de zoveelste dynastie en de zoveelste dynastie. En wat hun eigenlijke namen waren, om ze van elkaar te onderscheiden, weten wij nauwelijks. Omdat die in zoveel verschillende talen tot ons zijn gekomen, dat we niet weten wie is. En daarom is het zo'n verwarrend verhaal. Maar goed, en de koningen van de Amalekieten heette Agag. En de koningen der Filistijnen heette Achimelech. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enzovoort. En een beetje koning van Frankrijk heet Louis, dat weet u toch? Hoe ver zijn we gekomen? Tot 16, geloof ik. Nou, die heeft het al niet lang gemaakt, die 17. Nou ja, dat is niet veel meer geworden dan nou, hoor. Toen de koppen gingen rollen. Maar ik roep maar wat. Nee, er waren natuurlijk ook wel andere namen. Maar vooruit. Maar het gaat om dat de naam de functie krijgt van een titel. En zo is dat met de naam Adam. Vandaar dat de erfgenaam van Adam, met troonsrechten dus over de hele mensheid, ja, die heet dus zoon van Adam. Als de Fries was, heette die Adamstra. Sma. Is Stra dan geen Fries? Adama, dat kan nog. Ja, dat is waar ook trouwens, die naam bestaat. Daarom zeg je dat natuurlijk, Adama. Ja, inderdaad, ja. Nou. Ik kom meer uit de buurt van de Inks en zo, hè. De Inks. Uit de Achterhoek. Maar vooruit maar. Ja, wij zijn het ons minder bewust, maar een heel groot deel van de laten we zeggen, autochtone Nederlandse achternamen zijn patroniemen. Dat wil zeggen, dat is de achternaam van de vader is geworden, of de naam van de vader is geworden tot achternaam of tot familienaam. Zo gaat dat. Dat is ook vanzelf zo ontstaan. En in Wales, dat wil je niet weten, in Wales hoe dat zat, hè. Dat wordt als achternaam gebruikt, de hele reeks voor alle voorvaders. Dus dan krijg je A4'tjes vol. Totdat het verboden werd, want je kon niet zeggen dat willen we niet meer. Dat deden ze gewoon toch, toen hebben ze het verboden. Toen was het David, want een beetje in Welsmen heet David. Van Sint David is dat, mag het. En dan wordt het David Ab, in de zin van afkomstig van, maar Ab is weer het Hebreeuws voor vader, dat begrijp je. Wiens vader is Ab. En dan gaat het zo verder. Daarmee wordt iemands identiteit bepaald, dan wordt de stamreeks vastgehouden. Maar goed, als de Heer Jezus heet, gij zoon van David, is dat zijn koninklijke titel minstens binnen het Jodendom. Zijn adellijke titel, die van het koninklijk huis. Het is de erkenning daarvan. Zie? En de Heer negeert het, want die gaat daar niet op in. Het komt wel een keer ter sprake, maar de titel als zodanig negeert hij. En hij gebruikt de titel Zoon van Adam. Dat grijpt nog veel verder terug en dat is een veel wijdser begrip, omdat het zich zeker niet beperkt tot het Joodse volk en zelfs niet tot Israël. Maar de kroonpretendent van Israël is natuurlijk meteen kroonpretendent van de hele wereld. Want het eerstgeboorterecht ligt daar, hè? Dat is vanaf Adam terechtgekomen bij Abraham, Isaac, Jacob, Juda. En via Juda bij David. En via David bij de Heer Jezus. Zo zit dat. Maar het is dus de grootste titel die er is, omdat die betrekking heeft op alle volkeren der aarde. En David moet dat geweten hebben. In zijn dagen. Wat heeft dit voor consequenties? Wie ben ik nu? Ja, van die familie. In ieder geval de familie van het opperhoofd. Dat is goed Nederlands toch? Van het opperhoofd van de stam van Juda. Dat was duidelijk. Vandaar dat als de troon weggenomen wordt, blijft altijd nog Rehabiam koning over Juda, waarvan hij officieel het stamhoofd is. Dat is onlosmakelijk daaraan verbonden. Alleen David was de jongste uit het hele rijtje. Uit die broers. Maar toen hij dus van achter de schapen gehaald werd, moet hij toch beseft hebben, misschien heeft hij er een dag of drie over gedaan, maar. En anders heeft Samuel het er misschien nog verteld in de nazit, of hoe heet zoiets. Bij de cake en de, nou ja, laat maar zitten. Ja, bij de evaluatie van wat er gebeurd was, die dag moet hem toch het licht zijn opgegaan waarin die, in wat voor positie hij terechtgekomen was. Erfgenaam, niet maar van Saul, om zo te zeggen, maar inderdaad zoon des mensen, zoon van Adam, met troonsrechten over alle volken. Daar heeft hij ook al wat aan gehad, want in de praktijk heeft hij een wereldrijk opgericht. Het heeft maar kort bestaan, maar het was wel degelijk een wereldrijk. En dat heeft bestaan tot en met ongeveer de dagen van Salomo. Het is een van de grote rijken van de oudheid. Het wordt alleen miskend, omdat buiten de Bijbel wordt dat rijk toegeschreven aan de Feniciërs. Ik moest even over nadenken, hoor. Over aan de Feniciërs. Die de hele wereld onder controle hadden met hun handel en overal nederzettingen vestigden en dus via de koloniën de hele wereld in hun macht hadden. Men zegt dat waren de Feniciërs. Maar ja, er is een eind aan gekomen. Maar het waren, oké, Feniciërs, ik heb vrede met de term, maar het was Salomo. Het was het rijk van Salomo dat daarachter stak. Die trouwens een verbond had, net als David trouwens, met in ieder geval met Sidon. Tyrus en Sidon, lees het maar na in de Bijbel. En inderdaad wordt gesproken over de schepen van Salomo die de hele wereld overvoeren enzovoorts. En dan na 3 jaar weer eens terugkwamen en zo. Want zo lang duurt dat met een zeilbootje, de wereld dan. Maar goed, dat ga ik niet verder uitleggen nu. Maar David moet geweten hebben wie hij was en hij heeft inderdaad de hele toenmalige wereld aan zich onderworpen. Niet omdat hij daarop uit was, maar hij kreeg er mee van doen. Ze zaten hem dwars. En soms denk ik dat die omliggende volkeren precies wisten hoe het in elkaar stak en waarom nou niet. Ook vandaag is dat zo, ook vandaag weten, laten we zeggen, de Russen de weg in Nederland. Ik wilde niet zeggen meteen de Amerikanen, maar... Of de Saoedi's dan vooruit. Echt wel. Die weten precies wat er speelt. En daarvoor zijn die ambassadeurs ook. Die houden de vinger aan de pols, om zo te zeggen. En schrijven elke dag een medisch rapport over de stand van het land. Enzovoorts. En dat gaat dan naar hun bazen enzovoorts. Dat is allemaal over de hele wereld bekend, hoor. Er wordt allemaal bijgehouden wat er gebeurt. En wie het zijn, die naar de macht streven enzovoort, de opkomende man en de gaande man enzovoorts. Natuurlijk wel. En als dat was in die dagen denk ik ook. En dat verklaart het gedrag van de buurvolken. Die dachten, die David, die komt omhoog, die heeft de wind mee. Dat ziet er naar uit dat hij het gaat redden. Dat is de coming man daar in Israël. Als ze hem nu niet stoppen, dan lukt het ons niet meer. Nou ja, dat is wat gebeurde. Dus de Edomieten en de Moabieten en wie het allemaal maar waren en al die varianten van al die soorten Syriërs daar in het noorden enzovoort, die spanden allemaal samen tegen David. Dat is de achtergrond ook van Psalm 2. Waarom woeden de volken bedenken de natie in ijdelheid? Ze hebben raadslagen tegen de Heer en zijn gezalfde. Maar die gezalfde is historisch David. En de geschiedenis daarvan vind je in het Oude Testament. Heb je dat nog? Echt wel. Maar ook, natuurlijk, ook daarin is David een type, een voorloper van de Heer Jezus Christus. Maar hij was nou eenmaal de te kloppen man. De rechthebber op de troon over alle volkeren der aarde. Nou ja. En daarvan zei David in Psalm 8, ja... Wie is dat eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk? Want ik stel niet voor, ik ben ook maar zwak, ziek en misselijk. U weet wel, Enos, Anas enzovoorts. Hoe zit dat eigenlijk? Het is wel bijzonder wat u met mij doet. Maar, volgende punt is natuurlijk, in zijn dagen was hij wel die drager van die titel en vervulde hij een profetische rol, ook als koning. Maar neemt niet weg dat de uiteindelijke en definitieve zoon van David, de zoon van Adam, natuurlijk nog komen moest. Maar daar was hij een beeld van. En zo worden deze woorden als het ware getransponeerd, overgezet in de mond van de Heer Jezus, om zo te zeggen. Zie? Wat is dat, die mens, dat je hem kent, naar hem omziet, gemeenschap met hem hebt? En wie is die zoon van Adam, of zoon van Enos in dit geval, dat gij het of hem acht? Want de mens, vers 4, en daar heet het weer Adam, want de mens, Adam. Is der ijdelheid gelijk? Zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw. Want gedurende één dag gaat de schaduw voorbij. Wij meten er de tijd aan. Nou ja, vroeger dan, aan de met de zonnewijzer enzovoorts. Nou ja, wij meten dat aan de zon, maar daarmee ook aan de schaduwen enzovoorts. En dat gaat voorbij. Dat vliegt voorbij, is de gedachte. Daar staan heel wat tekstverwijzingen onder. Die heb ik niet gevolgd, want ik neem maar aan dat u ook wel weet dat dat een Bijbels gegeven is. De mens stelt niet zoveel voor. En als hij wel wat voorstelt, wel nu. Hij leeft maar zo kort dat hij toch niks voorstelt. Dat is wat het is. Gaat voorbij, wordt vergeten enzovoorts. Wie is die mens eigenlijk? Hij is der ijdelheid, de ledigheid gelijk, net als de hele wereld. Want het is allemaal ijdelheid, der ijdelheden heet het in Prediker. En dus komt zo niet goed. En daarom volgt dit gebed. David zegt, als van de mens afhangt, als van Adam afhangt, van Enos, komt het niet goed. En de Heer Jezus zegt, ja, als van mij afhangt, zo hier, komt het ook niet goed. En dus volgt er een gebed. In alle gevallen. Ik bedoel, ook bij de Heer Jezus, dat weet u. Dat wordt vaak genoeg beschreven. Niet de inhoud van zijn gebeden, overigens. Maar ja, die vind je in de psalmen. Hier dus, bijvoorbeeld. En dan heet het, neig uw hemelen, Heere. En daal neder, neig uw hemelen, buig de hemelen, is het eigenlijk. Ik weet niet, staan er nog tekstverwijzingen bij? Ja, naar Psalm 18 is het. Psalm 18, waar het heet, in vers 10, en hij boog, dat is neigen. Zich neigen is zich buigen. En ergens toeneigen is ergens naartoe afwijken. Hij boog de hemel en daalde neder. En donkerheid was onder zijn voeten. Hij boog de hemel, wil zeggen, het hemelse komt naar de aarde toe. Als het ware. Dit is nog netjes. Hij boog de hemel, hij neigt de hemelen. Elders heet het, och dat gij de hemelen scheurdet, heet dat, ja. Dat is Jesaja 64, vers 1, en dat gij nederkwaamt, enzovoorts. Dat is nog wat sterker dan de psalm, maar voor de rest is het volstrekt dezelfde gedachte. Neig uw hemelen, Heere, en daal neder. Raak de bergen aan dat zij roken. Die is ook wel aardig, de bergen aanraken dat zij roken. Want u weet dat de Heer een berg aanraakte en hij rookte. Ja. En het volk was totaal verschrikt. Zoals we dat lezen, later aangehaald. In ieder geval in Hebreeën 12 wordt het weer aangehaald. De rokende bergen, het onweder en wat het maar was allemaal. Dat is precies wat hier beschreven wordt. Dat is wat de Heer doet. Want de berg in het algemeen is de uitbeelding van macht. En dus van koningschap. Dat kan ik rustig zeggen, want in de Bijbel lees je dat zeven bergen zijn zeven koninkrijken. Toch? Dus ja. En als Babel wordt toegesproken, dan heet het ook een verdervende berg, of hoe het maar heten mag precies. En eventueel wordt er sprake van dat een berg in zee geworpen moet worden. In de afgrond namelijk. Maar het gaat over een koninkrijk, hè. Want ja, een berg in zee, daar schiet niemand wat mee op. Dan krijg je weer een tsunami van, enzovoorts. Maar Het gaat om koninkrijken die vernietigd worden. En verder hebben we de algemene gedachte dat heuvelen vlak gemaakt zullen worden. En hoe heet ze, Esther Timms zong ooit iets, een lied van bergen zullen wijken. En nog zoiets. Maar het woord van God blijft bestaan. Of ik weet, de tekst herinner ik me nou niet meer, maar zoiets was het. Hè? En het is inderdaad ontleend aan diverse schriftplaatsen. En hier heet het niet raak de berg aan die van de wet die heerschappij zou hebben, maar raak de bergen aan dat zij roken, verbranden dus in de praktijk, was de bedoeling. Oordeel over de volkeren, oordeel over de koninkrijken der aarde. Wordt later ook genoemd trouwens. Maar goed. En dan bliksem, bliksem en verstrooi hen, zend uw pijlen uit en verdoe hen. Kortom, als je hier een schilderij van maakt, dan had je er ook wel onder kunnen zetten de Sinaï. Want daar heette het ook onweer en de bliksem en wat er was. De berg beefde en stond in brand en er werd geluid gehoord. En, allemaal verschrikkelijk. En toen zei het volk, doe de week daarachter enzovoorts. En van ons staat, maar gij zijt niet gekomen tot de brandende berg en wat het maar was. Nee, dat was de wet. Maar hier gaat het over de koninkrijk aan de aarde, uiteraard. De vijanden. Steek uw handen van de hoogte uit en ontzet mij. Dat wil zeggen, bevrijd mij. Ontzet mij. Dat is, want, dat weet u nog, van Leidens ontzet en zo. Op 3 oktober. Ja. Haring en witte brood, ik weet niet. Nou ja, toch maar. Leidens ontzet. Ontzet, ontzetting, dat is het opheffen van de belegering van een stad. Dat is het eigenlijk. Dus red mij uit die belegering. Daarna staat het natuurlijk ook gewoon, er staat ruk mij uit de grote wateren. Maar de grote wateren, dat is net zo goed een beeld van de volkeren. Waarin men of waardoor men ten onder zou gaan eventueel. En de terminologie van Psalm 2, waarom woeden de volken en bedenken de natie in ijdelheid, is een terminologie die weliswaar wordt toegepast op de volkeren, de natieën. Maar het is normaal jargon voor de zeeën, die tekeer gaan en die woeden. Meester, de stormwind giert woedend. Ken je dat lied ook of niet? Nee? Hm. Dan moet de Heer zeggen, zwijg, wees stil. Ja. Oud lied, een beetje ingewikkeld. Te moeilijk vind ik persoonlijk voor de samenzang, maar ja, het is wel een mooi lied natuurlijk. Ja. Het woeden van de wateren, de golven, dat is ook wat de storm op zee meerdere malen in Galilea in de tijd uitbeeldt. Hebben u dat nog? De dreiging van wij vergaan. Nou ja, dat loopt dan diverse keren verschillend af. Maar in de praktijk, men vergaat toch niet, men kan het overleven. Soms kan men over het water lopen, soms wordt de zee stil, kom je zo aan de overkant. En soms breekt het schip, maar alle inzittingen worden toch behouden. Hm? U weet wel, het was het verhaal van geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst. Ja. Dus ontzet mij, ruk mij uit de grote wateren, uit de hand der vreemden. Let op, steek uw handen van de hoogte uit. Maar hij komt natuurlijk overeen met vers 1. Die mijn handen onderwijst ten strijde, mijn vingeren ten oorlog. En in gedachten zie ik nou hoe de Heer als het ware de handen van David pakt en stuurt bij het slingeren. Alleen dat heeft natuurlijk nooit iemand kunnen zien. Maar, en het is ook een zinnebeeldige voorstelling van zaken. Maar zoiets is het dan, hè. Ik heb trouwens jarenlang aangekeken tegen een... dat is een plaat die... bij de familie Korving hangt die. Ik denk nog wel. Van iemand aan het roer van een schip. En dan staat dan de Heer achter de roerganger. Zo van, die heeft dat allemaal onder controle. Een zinspeling op wijlen Albert Abkorving, de kapitein, scheepskapitein. En dan zie je erachter zo, ik weet niet helemaal precies hoe het eruit zag, maar zoiets was het dan toch. Van, er staat hij aan het roer, maar iemand anders staat erachter en houdt zijn handen vast of zoiets. Ja, ja. Nou, vraag het maar eens, Anneke is er niet. Maar... Oh, je moet morgen even aan de vragen. Ja. Ja. Volgens mij hangt hij daar. Zo. Niet hier, hè? Nee. Nou ja, goed. Nou ja, zoiets dan. Het is, de heer onderwijst mijn handen. Maar daarna staat het in vers 7, steek uw handen van de hoogte uit. Ontzet mij, ruk mij de grote wateren uit de handen der vreemden. Dat kun je wat David betreft beschouwen als een gebed, omdat de Heer zijn handen zou sturen bij het verslaan van Goliath. Het lijkt me echter toch wel een beetje vreemd dat de man, David met alle respect, maar dat hij, toen hij het zover had dat hij inderdaad Goliath tegemoet zou treden, dat hij onderweg nog gauw even een lied geschreven heeft. Wij kennen weliswaar het verschijnsel van de sneldichter, maar dit lijkt me toch wel erg snel. Maar het kan wel natuurlijk. Maar je kan, net zo goed kan dat achteraf een weergave zijn van hoe David dat beleefd heeft. Maar het, nogmaals, is profetisch voor de toekomst. Voor de daden van de Heer zelf. Leer mij wat ik doen moet. Ter verlossing. Enzovoort. Nou ja, en die vreemden, dat gaat dan een paar stappen verder. Ruk mij uit de grote wateren, namelijk uit de hand der vreemden. Die tekst hier kun je gebruiken ter illustratie van dat wateren inderdaad staat voor volkeren. Want ze heet hier de vreemden. De vijanden dus. De foreigners. Welker mond leugen spreekt. En hun rechterhand is een rechterhand der valsheid. Wat zij doen, en met kracht doen, want rechterhand is per definitie de krachtige hand, de actieve hand, wat zij doen is valsheid, heet het hier. Dat wil zeggen leugen. Welke mond leugen spreekt en hun rechterhand, nou we het toch over lichaamsdelen hebben, de mond spreekt leugen en de rechterhand doet valsheid. Of is valsheid. Hun rechterhand is een rechterhand der valsheid. Enzovoorts. Die vreemden, daarvan wil de psalmist verlost worden. En dat is dus inderdaad een gebed tot overwinning. En omdat het meteen erbij aansluit, lees ik toch vers 9 en 10 ook nog maar even. Er staat, o God, ik zal u een nieuw lied zingen met de luid. Het tiensnarig instrument zal ik u psalm zingen. Ik persoonlijk heb altijd de indruk gekregen dat de luid het tiensnarig instrument is. Als u dat wat veel vindt, moet ik u zeggen, nou, ik heb luiden gezien waar nog meer dan 10 snaren op zitten. Nee, die kun je niet allemaal tegelijk bespelen, maar ze resoneren, ze klinken wel mee. Dat heet de drones. Dat is niet zo'n ding wat vliegt, maar dat heet toch een drone. Net als al die pijpen op een doedelzak. Klinken wel mee, maar je kunt ze niet bespelen. Ze geven een vaste toon af. Ze klinken altijd mee. Ze krijgen die eigenaardige, dreigende muziek van. En het beperkt zich ook, want ja, het moet wel bij die ene toon passen. Enzovoorts. Hè. Nou, zo worden dus ook snaarinstrumenten, hoe je ze maar noemt, gebouwd waar een reeks snaren op zitten, dikwijls die weliswaar gestemd worden, maar die helemaal niet bespeeld worden. Maar ze klinken wel mee, ze zijn bepalend voor het klankkarakter van het geheel. Heb je dat nog? Nou ja, het interesseert er natuurlijk geen bal, maar ik kwam ooit ergens in een studio en daar stond een piano en het klavier en alles was eraf. Dus het was een kale piano met alleen maar dat frame, hoe dat maar heet mag, en al die snaren erop gespannen. Daar begreep ik dus niks van. En toen legde de studiobaas mij uit, nou, dat is mijn galmapparaat. Wij zetten er gewoon een luidspreker voor en er gaat geluid in. En die snaren die gaan mee resoneren op toon, net met het geluid mee. En dat pikken we dan weer op. En dan hebben we galm. Dat is nog makkelijker dan een galmplaat. Die heb ik dan weer, een galmplaat. Waar ik een luidspreker voor zet. 2 meter bij 1 meter. In een kast. Dat is een echt serieus ding. Klassiek. Vintage is dat. Er zit een speaker in, die blaast het geluid tegen die gespannen plaat aan. En op die plaat zitten 2 opnemers. En dan krijg je de stereo geluid. Dat is galm. En dan kun je nog een paneel dichter bij die plaat zetten of te verder vanaf. Zonder hem aan te raken. En die is bepalend voor hoe lang die galm is. Echt waar. Dat is jarenlang studio ideaal geweest, maar ik heb zo'n ding in werking thuis, ja. Maar goed, het resoneert dan mee, dat is het. Dus als je terug naar die 10, ik zei al, dat interesseert je niks, maar die 10 snaren, oké, je speelt er maar 4, maar er zitten er 6 bij die klinken mee. En als ik thuis zit te blazen, te oefenen enzovoort, dan doe ik, zoals zeg ik soms, het pedaal van mijn vibrofoon, zet ik vast. En dan kunnen die klankstaven mee resoneren. En dan hoor ik dus of ik de noot goed geraakt heb of niet. Want als ik te hoog of te laag ben, dan gaat het centje niet mee. Maar als ik precies erop zit, of de juiste stemming, dan hoor ik dus meteen terug, oh ja, ja, dit is hem. Zo zit ik goed. Dan hoef ik niet naar een meter te kijken of niks. En dan gewoon door blijven spelen en dan hoor ik van, oh, dat gaat goed. Het resoneert mee. Dus al die theorieën over een snareninstrument met 10 snaren, het is gewoon de luid en het woordje en mag je ertussen weghalen. Met de luid, het 10-snarig instrument. En omdat men niet weet wat het 10-snarig instrument is, heeft men bedacht dat het zijn de 2 handen waarmee je klapt. Dus dan zegt men onder begeleiding van het 10-snarig instrument, en dat betekent dat je moet meeklappen. Maar het idee blijft, als die overwinning komt, dan een nieuw lied. Dat is reden, dat is goed voor de cultuur. Dat is altijd zo geweest bij de mensen, en niet alleen in het christendom, maar in heel de wereld is dat zo geweest. Als men in de strijd betrokken is, dan gebeurt er niks, maar als die strijd achter de rug is en het is vrede en men kan het hanteren, dan krijg je de opleving van de cultuur, met name van de kunst. En niet alleen van de muziek, maar ook van de architectuur en al dat soort zaken meer. En als je volkeren hebt waar ze dat allemaal niet hebben, geen muziek en geen architectuur, en dan weet je wat voor een volk het is. Het zijn vechtersbazen. We hebben daar geen tijd voor, komen daar niet aan toe, zijn met andere dingen bezig. Dat is echt waar hoor. Ontzet mee. En red mij van de hand der vreemden. Let op die hand die weer terugkomt. De hand der vreemden. En hun rechterhand was immers valsheid. Ontzet mij en red mij van de hand der vreemden, welker mond leugen spreekt. En hun rechterhand is een rechterhand der valsheid. Opdat, en dan komt het doel. Red mij, maar dat is niet het doel in zichzelf. Maar het gaat om het resultaat. En het resultaat is ten behoeve van het volk, om zo te zeggen, de onderdanen van de zoon van David, de zoon van Adam. Opdat onze zonen zijn als planten, welke groot geworden zijn in hun jeugd, dat is namelijk de bedoeling, onze dochters als hoekstenen, uitgehouwen naar de gelijkenis van 1 paleis. Het volk wordt beschouwd als 1 bouwwerk. Dat is eigenlijk het idee. De opbouw van een volk, de opbouw van een bouwwerk. Waarom ook niet? In het Nieuwe Testament zijn we aan de gedachte gewend geraakt. Want ook wij als gemeente worden geacht 1 bouwwerk te zijn van een huis Gods. Een gemeente die gebouwd wordt, een woonstede Gods in de geest, een huis Gods, een pilaar, een vastigheid der waarheid enzovoorts. Bovendien het begrip zoon is identiek aan het begrip bouwer. Dus zonen zijn bouwers en als er zonen zijn, dan wordt er dus wat gebouwd. In het algemeen een familie dan wel een volk. Omdat onze zonen zijn als planten en die kortsluiting tussen wat ik altijd maar noem de woningbouw en de akkerbouw, of was het de tempelbouw en de akkerbouw, die kortsluiting vinden we vaker, want iemand heeft mij ooit gezegd dat is een stijlbreuk, maar ik vind dat niet, ik vind gewoon zijn twee lijnen naast elkaar. Je vindt het in 1 Korinthe 3, denk ik. Ik weet nooit helemaal zeker. 1 Korinthe 3, die van Gods akkerwerk, Gods gebouw, zegt gij. En het ging over akkerwerk, iemand die geplant heeft, iemand die nat gemaakt heeft, en God die de wasdom geeft. En dan heet het Gods akkerwerk, zegt gij, maar dan staat er meteen bij Gods akkerwerk, namelijk Gods gebouw. Zijt gij, en dan gaat het ineens over een fundament en dus over stenen die erop gebouwd worden enzovoorts. Dus van de akkerbouw gaat het naar de utiliteitsbouw, nou ja, naar de woningbouw of hoe dat maar heten mag. En dat vind je hier dus ook. Opdat onze bouwers zijn als planten, zo kun je het net zo goed vertalen. Welke groot geworden zijn in hun jeugd. Dat wil zeggen, op normale wijze, zo moet dat ook. En dat onze dochters zijn als hoekstenen uitgehouwen naar de gelijkenis van één paleis. Dat wil zeggen, er wordt een koninklijk volk gebouwd. Want vergis u niet, Israël is een koninklijk volk. Abraham was van de koninklijke familie. Dat wil zeggen, uit de familie van Adam, en dan Zet, Enos, Kenan, Mahalo, El en zo voorbij, Noach en dan het rijtje langs. Die geslachtslijn, dat is de geslachtslijn van Adam, dan wel de zoon van Adam, de koningen over de volkeren der aarde, naar Bijbelse, naar goddelijke maatstaven. Alleen dan kom je terecht bij Terach. En dan Terach. En die heeft dan drie zonen. En dan wordt het iets ingewikkeld, want er wordt wat mee geschoven. Met Haran en Nahor en Abraham. En nou ja, ik zal het maar besparen. Maar waar het over gaat is dat Abraham dus van die zonen het eerstgeboorterecht krijgt. Van Gods wegen. Maar dat betekent wel dat al wat hem van hem afstand is van diezelfde koninklijke familie met troonsrechten. En dat zich daarna het een en ander herhaalt bij de afstammelingen van Abraham. Dat niet de meest voor de hand liggende oudste zoon, maar iemand anders, een tweede of zo, die rechten meekrijgt. Ja, dat is zo. En dat in het geval van Jacob, die rechten nog gesplitst worden ook. In priesterschap, koningschap en eerstgeboorterecht. Dat maakt het helemaal ingewikkeld. Maar Israël is dus gewoon een volk dat rechtstreeks afstamt van dat koninklijke huis. Daarom heet het ook Israël. Want het wordt in de Bijbel zelf vertaald met heerser met God. Heb je dat? En als ooit een keer 10 stammen worden weggevoerd of zijn weggevoerd. Dan heet het en Juda heerser nog met God. Dat wil zeggen, alleen Juda staat nog in de positie van Israël als koninklijk volk, want de rest is voor het moment althans buiten beeld, staat buiten spel. Ik wil niet zeggen is gedisqualificeerd of naar de bank gestuurd, maar zoiets. Kortom, Israël betekent heerser met God, want Sar in Israël, de SR, dat is het woord voor de heerser, de koning, voor de keizer, de sire, de tsaar, de sja, dat is allemaal hetzelfde. Allemaal hetzelfde woord ook. En dan El, dat is met God. Dus het is een koninklijk volk. In Daniël 2 wordt dat bevestigd als aan het eind van de verklaring over, nou niet helemaal aan het eind, maar toch in de verklaring van die droom van Nebukadnezar. gezegd wordt: maar het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. En de verklaring die Daniel zelf geeft is dus dat de steen zonder handen afgehouden, dat dat Israël is. Wij zeggen dat is de Messias, dat is Christus, en daar is ook niks tegen in te brengen. Maar binnen het kader van de droom en de profetie zelf is het Israël een volk. Want het gaat eerst over Babel, daarna de Meden en Perzen, dus het waren de Babyloniërs, dan worden de Meden en Perzen, dan worden het de Grieken, dan worden het de Romeinen, dan wordt het een beetje vaag vanwege ijzer vermengd met modderig leem, en dan komt die steen zonder handen afgehouden. Logischerwijs is dat ook een volk. En dat staat er ook, het zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dat is dus inderdaad Israël. En zo beschouwt David het dus ook. En de Heer zelf daarmee dus ook. Onze zonen en onze dochters worden groot en het wordt een gebouw naar de gelijkenis van één paleis. Juist. Vers 13, dat onze winkelen vol zijnde, bij het woord winkel vlieg ik meteen naar het woordenboek. Want ja, een winkel. Ja, dat vol zijnde, de ene voor. Dan denk ik, oh ja, dat is de winkel op de hoek, of wat dat maar was. En ik zeg altijd winkel op de hoek, omdat het taalkundig eigenlijk helemaal niet kan. Want een winkel is een hoek. Dat is wat het woord betekent. En als het uitgelegd moet worden, dan zeggen we, nou, dat is omdat de verkooppunten waren nou helemaal van oudsher op de hoek. Daar kwam iedereen langs, bij de kruising van wegen, zodat je van de ene weg en de andere weg beide de klanten kunt binnensjorren, of hoe dat maar heten mag. Dus waar ga je je spullen halen? In de winkel, dat wil zeggen op de hoek, dat is wat het is. Daarna krijgt zo'n woord een eigen betekenis. En denken we bij winkel aan een verkooppunt, maar dat is het dus niet. En vandaar dat ik bij dat woord dan meteen kijk, maar wat staat daar nou in het Hebreeuws? Nou ja, daar staat in een woord in de betekenis van een voorraadschuur, een korenschuur, een garner in het Engels, garner. Granary, dat is trouwens hetzelfde als garner, maar dat doet er nou niet, ook hetzelfde woord. Granary, een graansilo, een korenschuur. Gewoon omdat onze voorraadschuren vol zouden zijn. En verder maakt het geen bal uit, want het komt toch alleen maar hiervoor. Dat woord, dus vooruit maar. Dat onze winkelen, onze voorraadschuren vol zijnde, de ene voorraad na de andere uitgeven. Dat kan, het gaat over rijkdom, over overvloed, enzovoort. Dat onze kudden bij duizenden werpen, want dat is wel kapitaal, beste mensen. Ze hebben mij immers verzekerd dat biggen, kalveren en veulens, en dat nogal wat kost, dat het allemaal geld is, toch? Nou ja. Dus men wordt rijk en men heeft overal voldoende van. Bij tienduizenden op onze hoeven vermenigvuldigen. Dus je merkt toch de agrarische achtergrond als je het mij vraagt van David, hoor. Maar toe maar. Met de schaapskudde. Zoiets. Dat onze ossen wel geladen zijn. Ossen zijn de lastdieren. Soms meestal de trekdieren trouwens, hoor. Maar ja, dan trekken ze de last achter zich, dus het maakt weinig uit. Dat is dichtelijke taal, kan goed, dan zijn de wagens vol. Dat geen inbreuk, nog uitval, nog gekrijs zij op onze straten en dat er nergens geschoten wordt. Ik kan beter niet zeggen natuurlijk zulke dingen, maar ja. Het is natuurlijk wel zo dat het land rust kent, zie. En daarmee voorspoed, het idee is ook dat als er verder rust is en er niet gevochten hoeft te worden en de vijand er niet meer is, dan, dat zei ik toch net voor de pauze, dan wordt het tijd voor de cultuur. En bij cultuur denken wij misschien aan de muziek, David zelf ook in ieder geval, en aan de, daarna heb je automatisch de beeldende kunst, in wat voor vorm dan ook. Wat zeg ik dat nou raar, in welke vorm dan ook, ja, dat is goed. Maar cultuur is natuurlijk ook gewoon het fokken van vee. Dat heet ook cultuur. Het iets produceren, dat is cultuur. En cultuur, dat noemen we ook de planten kweken. Boompjes kweken. Heide kweken. Dat is ook cultuur. Net zo goed. Hoe creatief het is. Nou, wat mij betreft is creatief. Het is, ja... Ja, ik vind van wel, maar dat valt allemaal onder dat begrip. De opleving van de samenleving en de productie die daaruit voortkomt, dat hoort allemaal bij cultuur. Het is een heel wijds begrip. Maar het, dat wijd zei ik niet voor niks, het betekent dat het tot stand komt vanuit vrijheid. Men heeft de ruimte om iets te doen. En daarom zei ik bij het begrip. Want ja, als je altijd waakzaam moet zijn tegen allerlei bedreiging en dat je moet vechten tegen allerlei omstandigheden, al was het maar de mond- en klauwzeer en de varkenspest en de gewone pest, hoe gewoon is dat eigenlijk, en vijanden en wat het maar is allemaal. Ja, dan kom je aan cultuur niet toe. Heb je dat nog? Het leidt gewoon ook tot hongersnood dan vervolgens. Logischerwijze. Zo eindigde ook de Tweede Wereldoorlog. Met honger, er was niks meer. Simpel, er was niks meer. En als er wat gemaakt werd, verbouwd werd, werd het wel vernietigd. Maar meestal werd het niet gebouwd, omdat iedereen was betrokken bij de oorlogvoering. Dat wil zeggen, voor zover er nog mensen over waren. Naar alle doden. In elk geval was dat in Duitsland zo. Ja, ik mag het geloof ik niet zeggen. Maar al die foto's van uitgemergelde mensen, dan zeg maar, dat is in de concentratiekampen en zo. Maar heel Duitsland was zo. En in Nederland was het ook net zo erg. En dat de mensen, daar stierven gewoon van de honger. Ja, het is geen smakelijk verhaal. Maar je hebt toch ook wel die foto's zien van die stapels lijken. Die zijn gewoon uitgehongerd. Ze vertellen wel eens wat anders. Maar in de eerste, dat kun je gewoon zo zien, dat dat zo is. Enzovoorts. Nou ja, daar leidt dat dan toe. En het gebed is dus, verlos ons van die vijand, opdat het normale, minstens het normale leven zijn loop zou hebben. Dat is één ding, maar het gaat nog wel een hele stap verder. Want dit is feitelijk de beschrijving van omstandigheden in de 1000 jaren. Van vrede. Maar het was dus ook de beschrijving van de omstandigheden nadat David al die vijanden onder controle had gebracht. En toen had hij dus een rijk met vrede en dat droeg hij over aan Salomo, die dan ook zo heet, Shalom, de vredevorst enzovoort. En zo ontstond dat wereldrijk dat ik er straks noemde. Alleen, ik kan het niet uitstaan, maar men schrijft het dus toe aan Tyrus en Sidon. Maar het is van Salomo, eigenlijk van David dus om te beginnen. En dan de grotere bloei kwam onder dagen was van Salomo. Dat van de zogenaamde Feniciërs. En de term Fenicië betekent ook alleen maar de oostkust van de Middellandse Zee. Wordt ook genoemd de Levant trouwens. Maar dat was in hoge mate Israël, de belangrijkste koning die daar überhaupt was, was inderdaad Salomo. In de jaartallen, in de dagen, die staan voor het Rijk der Feniciërs. Ik kan niet missen. Cultuur, dan kreeg je handel en wat het maar was. En inderdaad de bouw van de tempel, daar moet je ook je handen voor vrij hebben. Dat je geld niet aan wat anders hoeven uit te geven. in de uitvinding van de dierentuinen. Mm-hmm. En van de botanische tuinen. Is dat allemaal in de Bijbel? Ja. Dat deed ze allemaal. Want dat soort verzamelingen aanleggen van over de hele wereld. Zodat de hele wereld vertegenwoordigd was in of om Jeruzalem enzovoorts. En dat is om de overwinning behaald is. En dat is de situatie zoals we die straks zouden kennen in wat ik dan toch maar noem gewoon de 1000 jaren. Nog in deze oude wereld, met de vijand overwonnen enzovoorts. Ik heb er ook wel, staat op het orgel, de schriftplaatsen voor, waar dat er staat. Niet alleen deze, er zijn er veel meer. Veel meer schriftgedeelten die daarheen verwijzen, die een beschrijving geven van de omstandigheden als straks dat koninkrijk van de zoon des mensen, de zoon van David, hier op aarde gevestigd zal zijn. En dat is het. En daaruit valt te concluderen dat er weliswaar nog steeds de mogelijkheid is dat iemand doodgaat, maar het is niet zo waarschijnlijk dat het ook daadwerkelijk gebeurt en zeker niet van ouderdom. En dat betekent meteen dat ziekten dus op een of andere wijze onderdrukt, voorkomen of overwonnen worden. Ja. En als dat voor de mens geldt, waarom zou het niet gelden voor de natuur als zodanig? Begrijp je me goed? Je moet de 1000 jaren vooral niet verwarren met een nieuwe aarde. Want dat is nog een ander verhaal. Maar toch. 1000 jaren zijn in principe de 1000 jaren van voorspoed enzovoorts, omdat het een en ander centraal bestuurd wordt door de beste bestuurder die een mens zich maar wensen kan. Heb je dat nog? Zodat daar niet meer gezegd kan worden dat de criminaliteit het gevolg is van de woningnood. Ik weet, dit is een hele oude, want die is... Die is nog van dokter Anders J. de Nutebe, die ken ik wel, hè? De Nutebe. Maar goed, enzovoort. Het is allemaal de schuld van de maatschappij, enzovoorts. Ik heb het altijd een belachelijk verhaal gevonden, hoe jong ik toen ook al was, nog was. Maar het schuld van de maatschappij. De mens is er eerst, daarna is er pas de maatschappij. Het is niet de schuld van de maatschappij, het is de mens zelf. En dat het de maatschappij er beroerd voor staat, dat komt door de mensen, niet andersom. Wat dat betreft, wat er eerder was, de kip of het ei. Nou ja, laten we het daar niet over hebben. Maar eerst de mensen, daarna de maatschappij. Toen. Het rijmt enigszins op elkaar, dus wie behoefte aan gevoelt, kan er een gedicht over schrijven. Toen. Dat onze winkelen voorraad schuren. Oké, vertaling met winkel, reken ik goed. Al zegt de winkelier, ik moet zo weinig mogelijk voorraad hebben. En tegen 1:00 of 4:00 in de middag moet alles op zijn. Want ja, toch? Dat is toch een van de grote kunsten van de handel. Niet, nee, we moeten verkopen, maar toch zo min mogelijk voorraad hebben. Man. Ik heb die berekeningen, die formules onder ogen gehad in de tijd over hoe dat dan moest en hoe je dan kon berekenen wat je dan voor had. Ik ben nog voorraadadministrateur ook geweest. Ja, zeker wel. Jawel. Ja, ik ben Schuiten, maar ja, dat bestaat nu niet meer, maar ik ben daar dus ook weg. Ja, dat is duidelijk. Maar ja. De voorraad tellen en vergelijken met de voorraad van de vorige keer enzovoort. En dan worden formules uitgemaakt van hoe hoog de omzetsnelheid is. En dus wanneer je weer moet bestellen en hoeveel. Daarna is dat allemaal in de computer ingebracht. En vandaar dat niemand het meer weet, geloof ik. Maar dat was wel zo, ja. Er staat er voor voorraadadministratie. Het is niet meer bijhouden van wat er gebeurt. Maar zorgen dat er zo min mogelijk op de plank ligt, want dat kost geld. En brengt niks op. En geld moet wat opbrengen. De vloek van de rente is dat. Maar toch maar. Ik zal er niet mee worden. Hier worden geachte winkelen vol te zijn. Dat is voldoende. Welgelukzalig, vers 15. Dat is het laatste vers. Ook vers 14, sorry. Dat onze ossen welgeladen zijn, dat geen inbreuk, nog uitval, nog gekrijs zij op onze straten. Ik vind het leuk gevonden, inbreuk en uitval. Het het is een soort woordspeling, althans in de vertaling, met het in en uit, maar je begrijpt wat het is. Er wordt een inbreuk gemaakt op de orde, weet dat? Vredebreuk, huisvredebreuk, straatvredebreuk, wat voor breuk je maar kan hebben. Dat heet breuk. Inbreken. Een uitval, dat weet je ook wat er dan gebeurt. Hè? Als er wat uitvalt, dan doet het het niet meer. Of te, nou ja, of er wordt geschoten. Ja, oké. Okay. Nog gekrijs zij op onze straten. In de gemeenschappelijke ruimte betekent dat. Het woord straat betekent zoveel als breedte. Ook in het Nederlands, maar in het Hebreeuws ook. Ja, plein is een goede vertaling, ja. Plein, de breedte, de ruimte is het eigenlijk. Van, het heet de straat van Dover. En het heet het nou. Van Calais. Wat een beetje vreemd is. De Fransen vinden het nou. En vinden het smal. En de Engelsen vinden het breed. Want straat is breed. Per definitie.
Ja.
Maar ja. Maar die zeewegen, dat noemen ze straten. Dat is dus de ruimte tussen de vastelanden door. Nou goed. Wel gelukzalig is het volk die het al zo gaat. Maar welk volk gaat het zo? Volgende zin. Want de zin wordt herhaald. Dat is een mooi voorbeeld van synoniem parallelisme, heet dat. Wel gelukzalig is het volk die het al zo gaat. Wel gelukzalig is het volk wiens God de Heer is. Met andere woorden, als de Heer jouw God is, dan gaat het je zo. Maar ik spreek niet over het individu nu, ik spreek over een volk. Hè? En ik ben van mening dat je dat ook inderdaad in de geschiedenis wel terug kunt vinden. Begrijp je me goed, wat je in de geschiedenis sowieso altijd terugvindt, met grote nadruk, is de verdorvenheid van de mens. En de corruptie van de macht. En wat het maar is. En toch, wat je ook terugvindt is dat daar waar het woord van God bewaard wordt, ik zeg het ruim, maar toch, daar waar het woord van God bewaard, op wat verwijst het dan ook, daar waar het woord van God bewaard wordt, daar gebiedt de Heer zijn zegen. Die zin is niet voor mij, maar doe maar. En dat vind je dus inderdaad terug. Nederland heeft zijn grootste, zijn hoogtepunt gehad in de dagen waarin men terugkeerde tot de Bijbel. En daarmee tot de Heer. Daardoor is Nederland zelfs ontstaan en het leidde toen het één keer vrede was. En de Spanjool en daarmee de macht van de Romeinse kerk het land uitgejaagd was. Toen beleefde Nederland meteen vanuit nota bene 80 jaar van oorlog zijn grote gouden eeuw. In de 17e eeuw, jawel. Maar dat was de tijd waarin de statenvertaling gemaakt werd op last van de hoogmogende heer, de Staten-Generaal. En dat in overeenstemming met het besluit van de Nationale Synode gehouden te Dordrecht enzovoorts. En wij hebben kritiek op die synode van toen en wat ze daar allemaal besloten hebben. Ik wel tenminste, op bijbelse gronden. En Staten-Generaal, dan zeggen we, ja, wat heeft de burgerlijke overheid er eigenlijk mee van doen? Maar het illustreert dat in een geval dat de algemene gedachte in Nederland was dat het volk moest die Bijbel hebben. Toch? En wat er dan achter steekt en langs welke weg het gaat. Maar dit is de motivering geweest. En het heeft inderdaad belangwekkende gevolgen gehad. En daar waar men het weer kwijtraakte, ja, daar stortte het land ook weer in enzovoorts. En het was in de tijd, na de Franse tijd, was het dus ook zwaar verarmd en apathisch. En toen is het dankzij Willem, die van voornaf weer begon te nummeren trouwens, ja. Willem I, dankzij Willem I hoogstpersoonlijk, wat je ook tegen die man zou kunnen hebben, maar dankzij die man is Nederland er weer een beetje bovenop getrokken enzovoorts. Maar dat ging ook niet buiten de Bijbel om. En hoe het nu is, ja, dat weet ik niet. Het Koningshuis heeft toch geen macht meer in de praktijk. Dus ja, invloed wel, maar dat hebben wij ook, hè. Toch? Oh, oké, minder. Geef ik meteen toe. Maar dan toch, het is daar waar men vasthoudt aan het woord van God en hem beleid, daar kan je verwachten dat de Heer zegent. En als dat gebeurt bij de meerderheid van de leden van een volk, dan gaat het goed met een heel volk. Dat is het. Het is betrekkelijk, ik weet het, want dit is niet de tijd van de openbaring van het Koninkrijk van Christus op aarde, dat u zich daar niet in vergist. Maar hij heeft wel beloften gedaan aan de gelovigen als zodanig en in het algemeen. En dat vind je dus in die grote lijnen wel degelijk terug in de, nou ja, in de hele wereldgeschiedenis eigenlijk wel. En daar waar men niks van het woord van God moet hebben, komt er gewoon van een volk ook niks terecht. Ook niet naar wereldse maatstaven. Let maar op. Nou goed. Wel gelukzalig is het volk wiens God de Heer is. Uiteindelijk, het zijn uitspraken over het millennium, over het geopenbaarde koninkrijk van de zoon van David, de zoon van Adam, die inderdaad alle volkeren onder zich zal verenigen en waarvan hij het hoofd zal worden, want het is de wil van God om tot in de bedeling van de volheid der tijden alles onder één hoofd samen te brengen. Dat is Efeze 1, namelijk onder Christus. Beide wat in de hemelen is en wat op de aarde is. Daar grijpt de psalm op vooruit en de ondergang. Ik vind het een mooi woord in dit verband. Het was een heel eind, het was 6 ellen en een span. De ondergang van Goliath. Het duurde even voordat hij op de grond lag, denk ik altijd. Maar de ondergang van Goliath, die glanzende, is een uitbeelding van de ondergang van de antichrist. Die glanzende cherub, die overdekkende cherub van de duivel zelf, namelijk de koning van Babel, de god deze eeuw, enzovoorts. En daar gaat het dus over. We zullen de Heer danken voor deze avond. Hemelse Vader, wij willen u danken dat wij vanavond weer hier mochten zijn rondom uw woord. Wij danken u voor dat woord dat ons spreekt over u, wie u bent en wat u doet, wat u gedaan hebt en wat u zult doen in de toekomst. We hebben reden om dankbaar te zijn, omdat wij daardoor weten welke plaats wij innemen als uw kinderen vandaag, onderweg naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En terwijl de wereld om ons heen in duisternis is en aan de ijdelheid is onderworpen, leren wij van u dat u ons bekwaam gemaakt hebt om u te dienen, ons tot nut gemaakt hebt binnen uw werk, en dat u ons uw woord hebt toebetrouwd dat wij zouden betrachten als de waarheid. Wij danken u daarom dat we ons geborgen mogen weten bij u, in het besef dat u dus een goed werk aan ons begonnen hebt en dat ook wilt voleindigen tot op de dag van Christus. Daarom in alle vrijmoedigheid bevelen we elkaar bij u aan. En vragen u, Vader, volbrengt u uw kracht in ons, in onze zwakheid, opdat uw naam mag verheerlijkt worden in onze levens, reeds nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.